Handelingen hoofdstuk 2. Handelingen hoofdstuk 2. En toen zij dit hoorden, na de prediking van Petrus in Handelingen hoofdstuk 2 vers 37, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en andere apostelen, wat moeten we doen, mannen, broeders? De geest van God werd uitgestort. En het allereerste wat er komt is prediking. Er komt aanbidding, er komt prediking. Maar dan vervolgens komt daar die roep, help, er is iets wat wij moeten doen. Er is overtuiging van de Heilige Geest. Mijn leven moet anders. Er is dat besef van God en dan komt er ook het besef van jezelf, het zelfbewustzijn, dat dingen misschien anders moeten als dat ze gaan in je leven. En Petrus zei tegen hem, bekeer u, laat in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor alle die veraf zijn, zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af. En spoorde hij hen aan met de woorden, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. En zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over iedereen. En er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En alle die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En zij verkochten bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen naar dat ieder nodig had. En ze bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. En terwijl ze van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich met vreugde en in eenvoud van hart. En zij loofden God. En ze vonden genade, gunst bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden toe aan de gemeente. Jezus zegt, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in hun midden. Je zou kunnen zeggen, waar twee of drie mensen samenkomen en op Jezus gericht zijn, op de hemel gericht zijn, daar is een gemeente. Toch is het zo dat in Openbaring hoofdstuk 2 en 3 Jezus bij zijn gemeente komt en zegt, zie, ik sta aan de deur en ik klop bij zijn eigen gemeente. Hallo, mag ik binnenkomen in mijn kerk, wat toch mijn lichaam is, wat wij vaak zeggen, waarvan wij zeggen, Jezus is het hoofd. Jezus komt bij 7 gemeenten en hij zegt tegen die Openbaringen 2 en 3, lees het thuis maar, het is boeiend om te lezen. En hij zegt daar, dit is wat jullie goed doen en dit is wat jullie niet goed doen. Dus Jezus is daar waar 2 of 3 samenkomen in zijn naam, maar dan vervolgens zegt hij, maar dit is wat ik tegen je heb. Ik heb er vorige keer ook iets over gezegd. Dit is wat anders moet, want anders, zegt hij, dan zal ik jullie kandelaar van zijn plaats wegnemen. Dat is boeiend. Maar je zou zeggen, ja, maar we zijn toch hier voor Jezus. Ja, maar er zijn dus bepaalde Bijbelse richtlijnen en Bijbelse kwalificaties van wat het is om gemeente te zijn. Je kan dus niet zomaar zeggen, nou we komen samen en we verheerlijken Jezus, we zingen wat liedjes, dus we zijn een gemeente. Nee, Openbaringen 2 en 3 laat zien dat er bepaalde kwalificaties zijn voordat je misschien wel überhaupt gemeente mag noemen. Voordat je misschien wel überhaupt kan zeggen, we zijn een Bijbelse gemeente. Hallo? Ja, maar ik heb het zo fijn. Ja, prijs de Heer. Maar dat is niet wat ik lees in de Bijbelse tekst. Want Jezus zegt, heb ik het ook nog fijn? Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Hallo, jullie hebben het wel fijn. Mag ik ook nog erbij komen? Jezus was al helemaal niet meer in hun midden. Lees het maar in Openbaringen 2 en 3. Dus ik wil jullie vanochtend, want dit is een van mijn laatste preken. En ik denk, misschien heb je hier nog wat aan voor de rest van je leven. Ook als je in kerken zit. Ik wil je vanochtend 20 pepermunten geven om op te zuigen. 20 ingrediënten geven, of bijna 20. Van wat ik denk dat de Bijbel laat zien dat een Bijbelse gemeente is. En waarom willen we een Bijbelse gemeente zijn? Is omdat we een gemeente willen zijn die God behaagt. Dat is het eerste waarom we überhaupt gemeente zijn. Alles draait om de eer van God, niet om de nood van mensen. En ik geloof dat als je de eer van God eerst plaatst, dat de nood van mensen vanzelf al wordt geledigd, omdat Jezus in je midden is en Hij degene is die voorziet in alles wat je nodig hebt. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Dus Hij zal voorzien als Jezus jouw herder is. Dus ik geloof dat wij Bijbels gemeente willen zijn, dat wij een goddelijke gemeente zullen zijn, dat wij de eer van God allereerst centraal moeten stellen en dat we op de een of andere manier zouden moeten voldoen aan de Bijbelse kwalificaties van wat God laat zien wat een Bijbelse gemeente is. Nou, dan heb ik dit stukje gelezen en ik haal hier een aantal dingen uit, sowieso al gelijk. Nog los van de andere teksten uit Efeze en uit Openbaring en andere teksten, haal ik al uit de tekst wat God ziet als een Bijbelse gemeente, of wat er gebeurt wanneer de geest van God begint te bewegen in mensenlevens, wat we net gelezen hebben, en wat daaruit geboren wordt. Want een gemeente wordt niet gesticht, we zien hier dat de Heilige Geest begint te bewegen en dat er een gemeente geboren wordt. En dat in die gemeente dan ook van alles gebeurt en alle ingrediënten zijn. En ik wil dit aan jullie meegeven. Want in al die jaren dat wij hier zijn, is er altijd één passie die ik heb. En dat is dat we de Bijbel prediken en de Bijbel praktiseren. Dat we een Bijbelse gemeente zijn. En deze bijna 20 dingen zijn dingen waar in ieder geval ik, toen ik bij jullie was in die 5 jaar dat ik hier ben geweest, naar heb gestreefd om te zijn als gemeente. Om te promoten als gemeente. En dan weet ik wel dat ik dat niet in mijn eentje kan bewerken. Dat kan de Geest van God alleen. Maar dit is wel wat ik geloof dat op Gods agenda staat voor ons als gemeente. Allereerst, ik ga er heel snel doorheen, want het zijn 20 kleine pepermunten vanochtend. Ook te willen van de tijd. En ik kan hier al 20 bijbelstudies over houden. Maar allereerst, een Bijbelse gemeente. Een Bijbelse gemeente is de reflectie van de eenheid die er is binnen de Godheid tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Je zou kunnen zeggen, een Bijbelse gemeente heeft een wijcultuur. Het was Lucifer die zei, ik zal mij verheffen, Jesaja 14. Maar het is op de allereerste bladzijde van de Bijbel gelijk al duidelijk dat God zegt, laten wij. Dus een Bijbelse gemeente heeft een wijcultuur, zou je kunnen zeggen. Een Bijbelse gemeente heeft niet ik zal wel eens even, of ik wil mijzelf promoten en mezelf vooruitduwen. Nee, een Bijbelse gemeente heeft een wijcultuur. We zijn geroepen om een reflectie te zijn van die hemelse goddelijke gemeenschap die er is tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ja, nee, maar ik doe mijn eigen ding. Nee, zegt de Vader, laten we samenwerken. Nee, zegt de Zoon, laten we samenwerken. Nee, zegt de Heilige Geest, laten we samenwerken. Daarom staat er ook hier, als de geest van God begint te bewegen in Handelingen 2, telkens opnieuw dat zij blijven volharden in de gemeenschap. Het samen zijn. Dat ze eensgezind zijn. Dat ze samen het brood breken. Dat er een gezamenlijkheid is. Lees Handelingen maar. In ieder geval tot hoofdstuk 15. Lees ze steeds weer opnieuw over de eensgezindheid en de gemeenschappelijkheid. Jezus zegt dan ook. Jezus zegt als hij, of hij bidt dit. Vader, ik heb mezelf en met mijzelf en u geopenbaard aan degene die u mij gegeven heeft. Maar dan zegt hij, Vader, ik bid dat zij, zijn discipelen, één zijn. Zoals ik in u ben en u in mij bent. Zo'n eenheid dat ook zij in ons zullen zijn. Je zou kunnen zeggen dat die eenheid onderling zo sterk is. Dat we de reflectie zijn van de eenheid van de hemel. De hemel, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en de engelen. Ik denk als bij mezelf, die eenheid is het grootste getuigenis in deze tijd in een wereld die totaal uiteenvalt in individualisme. Waar mensen alleen nog maar zeggen, ik en mijn behoeften, ik en mijn wensen. Mensen met hun wensen. Nee, zegt de Bijbelse tekst, er is eensgezindheid in de gemeenschap van de heiligen. Mijn visie voor de gemeente is dan ook altijd geweest, Psalm 133, kom zie hoe goed en hoe liefelijk het is als broeders en zusters tezamen wonen. Daar stroomt de olie, staat er, van het priesterschap. Daar is de liefde en daar gebiedt de Heere zijn zegen. Dus ik zou je willen aanmoedigen om altijd die ander te zoeken. Om altijd de verbinding met het grotere geheel te zoeken. Om altijd je beseffen dat je deel bent van iets dat groter is dan jij. 4 kenmerken van een wijcultuur geloof ik dat we sowieso binnen de Godheid ook zien in de relatie die er is tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Allereerst, er is geen individualisme. De Vader is meer dan ik, zegt Jezus. Jezus wijst direct naar de Vader. En dan zegt Jezus, en als de Geest komt, de Trooster komt, dan zal Hij mij verheerlijken. Dus de Heilige Geest wijst naar de Vader en naar de Zoon. Want de Heilige Geest, die zegt ook Abba, Vader. Romein 8. Door de Heilige Geest roepen we Abba Vader. Jezus zegt niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. Dus er is geen individualisme binnen de Godheid. De Vader schept op over de Zoon. Dit is mijn Zoon in wie ik mij welbehagen heb. En dan komt de Geest en die daalt op Jezus neer. En ook de Heilige Geest bevestigt Jezus. Maar Jezus spreekt de hele tijd over de Vader. En Jezus spreekt de hele tijd over de Heilige Geest. Hij heeft het steeds over die ander. Geen individualisme binnen de godheid. Eigenlijk is individualisme, ik zou bijna willen zeggen, luciferisch. Van Lucifer. Lucifer zegt, ik zal, Jesaja 14. Maar God zegt wij. Er is een gezamenlijkheid binnen de godheid. Als God de mens schept, dan is het een gezamenlijk project. Dan zegt hij, laten wij de vader zijn niet tegen de zoon en de Heilige Geest. En jullie gaan doen wat ik zeg. Misschien had de vader het plan bedacht, maar ze zeiden met elkaar, laten wij mensen maken. En je hoort het enthousiasme en de persoonlijke betrokkenheid van zowel de vader en de zoon en de Heilige Geest in het maken van de mens. Daar was de vader in de hemel en die dacht, laten we Karin maken. En de zoon, die sprong van enthousiasme op. Karin Lageveen, hoe kunnen we die geboren laten worden? Nou, daar heb je een Mient en Marjan voor nodig. Om zo'n product te krijgen. En de Heilige Geest erbij. Bam! Daar is ze. Een enthousiasme in het hart van God. Al voordat de schepping begon, had hij jou al in gedachten. En ons allemaal. Ieder lid leverde zijn bijdrage aan dat gezamenlijke project. Derde kenmerk is, er is een toewijding aan elkaar. Steeds opnieuw ondersteunt de Heilige Geest Jezus. En steeds opnieuw ondersteunt de Vader Jezus. En steeds opnieuw ondersteunt Jezus de Vader in zijn plan. En de Heilige Geest werkt het uit. Altijd trouw aan dat gezamenlijke project. Altijd toegewijd aan elkaar. En dan het vierde is, er is eenheid. Omdat er overleg is. Omdat er gesprek is. De leden van de godheid praten met elkaar en ze roddelen niet over elkaar. Tenzij het misschien positief is. Als ze het over elkaar hebben met anderen. Ze, bij mijn vader moet je zijn, zegt Jezus. En de vader zegt, bij mijn zoon moet je zijn. Moet je eens kijken, ik ben zo trots op hem. En de geest die zegt, het klopt allemaal. En ik zal je te binnen brengen wat de zoon je al gezegd heeft. Roddel, heb ik wel eens vaker gezegd, holt de gemeenschap van de heiligen uit. Roddel, daardoor krijg je onheilige allianties. Ik geloof ook niet in driehoeksrelaties. De A, die praat met B over C, zeg maar. Ik geloof in gesprek met elkaar. Oké, tweede kenmerk van de Bijbelse gemeente. Het is een gemeenschap van goddelijke relaties. Er is een cultuur van community, heb ik het genoemd. Er wordt geweend om anders leed. Romeinen 12. En mensen verblijden zich om het geluk van een ander. Steeds lezen we in de tekst dat ze samen aan het eten zijn. En ze gebruikten de maaltijd samen. En ze blijven volharden bij het breken van het brood. Er was het avondmaal, maar er was ook het samen eten. Ze waren dagelijks en gestadig bij elkaar in de tempel. En ze braken het brood in de huizen. En aten tezamen met verheuging en eenvoudigheid van harten. En daar zouden we over na kunnen denken, hoe kunnen we groeien in onze onderlinge relaties? Maar de community van liefde is een community van goddelijke relaties. En ik geloof in deze tijd waar de wereld uiteenvalt en de eenzaamheid van het individualisme steeds meer toeneemt, dat de wereld schreeuwt om de warmte van een gemeenschap die God dient en waar de liefde van God zo voelbaar, tastbaar en zichtbaar is, omdat onze onderlinge relaties zo echt zijn, zo fris zijn. God is ook bij mij weer bezig in de afgelopen twee maanden om op het gebied van relaties met mij ook weer opnieuw te werken. En muren omver te halen die ik had gebouwd om mijn hart omver te halen, zodat ik weer opnieuw op een dieper niveau relaties met mensen kan hebben. Derde ding. Een Bijbelse gemeenschap is een gemeenschap waar conflicten mogen zijn. Halleluja. Maar waar de conflicten ook worden uitgepraat. Waar ze worden opgelost. Dus je zou kunnen zeggen een cultuur van constructief conflict. Maar ook van verzoening. Paulus botste met Barnabas in de herrie over Johannes Marcus en de ontrouw en misschien gebrek aan toewijding. We weten niet, Handelingen 15. Petrus had conflict met Paulus over de Joodse wet in hoeverre daaraan gehoorzaam moest worden. De Apostolische Raad had heftige discussie over datzelfde onderwerp in Handelingen 15. Steeds opnieuw zien we ook in Handelingen dat er conflicten zijn. Maar de conflicten werden opgelost. De conflicten werden uitgepraat. Mensen konden elkaar in de ogen kijken. En soms moet je misschien met elkaar eens zijn dat je het met elkaar oneens kunt zijn. Maar als je elkaar maar in de ogen kijkt. En natuurlijk moeten we altijd vergeven. Maar voor vergeving is er één nodig. Maar als je wil verzoenen met die ander, dan zijn er twee voor nodig. Want verzoening moet van twee kanten komen. Vergeven kun je altijd doen, maar verzoenen is misschien niet altijd mogelijk als er niet de bereidheid van twee kanten is om je te verzoenen. Maar in de Bijbelse tekst lezen we steeds weer opnieuw dat er opgeroepen wordt tot verzoening. En dat er opgeroepen wordt dat van twee kanten de relatie wordt hersteld. En ik weet, dat is niet altijd mogelijk. Ik weet dat het soms heel erg lastig is, maar het is wel het streven van God. Wanneer je je gaaf naar het altaar brengt, zegt Jezus in Matthäus 5, en je herinnert je dat je broeder iets tegen je heeft. Iets legitiems. Iets waarvan jij weet, hij heeft gelijk, dit is niet goed. Ga dan, laat je gaven daar. Ga dan eerst naar je broeder. Maak het in orde en kom daarna terug en breng dan je gaven. Eigenlijk zegt Jezus daar, maak het eerst horizontaal in orde, voordat je naar God verticaal gaat. Woe! Wij denken, hé, hoor, alles gaat om God, dus ik vergeet alles wat om me heen is. Daar zit wat in. Dat soms helpt dat. Maar Jezus zegt dat precies andersom. Jezus maakt het eerst met die ander in orde, voordat je het met de hemel ontmoeting hebt. Je zou kunnen zeggen, aanbidding heeft misschien alles te maken met relaties. Met de mensen om je heen. Ik heb ontdekt een gemeente waar eenheid is, daar komt aanbidding. Maar een gemeente waar verdeeldheid is, daar verdwijnt ook op de een of andere manier die geest van aanbidding van God. Vierde ding. Een Bijbelse gemeente is een plek van de transformatie van mensen. Veranderde levens. Mannen en broeders, zeiden ze. Wat moeten we doen? En er kwam vrees over alle ziel, staat er. En dan zegt Petrus, bekeer je. Metanoesate, staat er. Metanoia, die totale transformatie van de mens, waar Paulus ook over schrijft in Romeinen 12. A change of mind. Dat er zo'n diep berouw is. Dat je met God wordt geconfronteerd en dan ook met jezelf wordt geconfronteerd. Een plek waar een Bijbelse gemeente is, een plek waar mensen tot geloof komen, waar een transformatie plaatsvindt van de hele mens. Het is een heilige kerk. Er is geen plek voor zonde waar mensen in een Bijbelse gemeente zitten. Daar wordt de hele gemeenschap gegrepen door de vrezen des Heren. Daar is een besef. Van kwaad en een haat tegen het kwaad. Dat zoveel mensenlevens kapot maakt. Als je in een gemeente komt, wat jullie ook met elkaar besluiten om te doen? Laat me dit advies geven. Kun je in die gemeente zien dat mensen daar getransformeerd worden? Dat mensen daar veranderen? Dat mensen daar hervormd worden door de vernieuwing van hun denken, zoals Paulus zegt. Kun je zien in die gemeente dat die gemeente mensen voortbrengt die anders zijn? Die anders worden, die zich bekeren? Dat er een geest van berouw en bekering in die gemeente is. Dat is een Bijbelse gemeente. Dat is waar het mee begon in Handelingen. Wat moeten we doen? Dat was de eerste vraag. En toen kwam de geest. En toen begon de geest te werken. En toen kwam daar die vraag. Wat moeten we doen? Bekeer je. En ze deden het. En ze lieten zich dopen. En ze waren niet langer meer dezelfde. Vijfde. Het is een belangrijk streven. Dat ik altijd als belangrijkste agendapunt misschien wel heb... heb gezien naast de anderen die ik heb gezien voor mezelf ook als voorganger. Een Bijbelse gemeente is een gemeenschap waar Gods woord wordt gepreekt. En waar Gods woord wordt onderwezen. Waar de Bijbelse tekst tot leven wordt gebracht. Waar er een expositie is van de Bijbelse tekst. Er is zoiets als een gezonde leer, schrijft Paulus tegen Titus en Timotheus. Er is een Bijbelse theologie in een Bijbelse gemeente. Daar klinkt Gods bevrijdende boodschap. Het is niet alleen maar verhaaltjes. Ik geloof in getuigenissen. Dat is het verhaal van veranderde levens. Maar er is een Bijbels onderwijs. Want er komt een tijd, zegt Paulus tegen Timotheus, dat mensen de gezonde leer niet zullen verdragen, maar zullen zoeken waar het gehoor streelt. En dat ze voor zichzelf leraars zullen verzamelen over overkomstig hun eigen begeerte. Dat mensen leraars uitzoeken die prediken wat mensen graag willen horen. Wat je oren kietelt, zeg maar. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Ze brengen leringen die het gehoor strelen. Als je een goede gemeente wilt, laat me je dit advies geven. Zoek een gemeente waar de Bijbel wordt gepreekt. Zonder compromis. Rechtuit, zoals het er staat. Zonder compromis. En de hele Bijbel niet de helft. Zoals Paulus zegt tegen de ouders van Efeze in Handelingen 20. Ik heb het niet nagelaten jullie heel de raad van God te verkondigen. Van kaft tot kaft wordt dit boek gepredikt zoals het is. En in die paar jaar dat, dat als Agnes en ik hier zijn geweest, zijn we nog maar net begonnen eigenlijk. We zouden nog jaren door kunnen gaan. Dit boek is eindeloos. Paulus zegt tegen Timotheus en Titus, hou je niet bezig met fabels en onzinnige, eindeloze geslachtsregisters. Hou je niet bezig met dwaze vragen. Geslachtsregister, twist en strijd over de wet. Die moet je ontwijken zelfs, zegt hij tegen Titus. Ik geloof in een gemeente waar de prediking gewoon een goede biefstuk is. Meer dan een hamburger van McDonald's. Het vult wel, maar het voedt niet, zeg ik altijd. Het kost een vermogen, maar een goed lekker stukje biefstuk. En ik moet eerlijk zeggen, dat valt mij wel eens op in onze charismatische kringen, ook in de wereld, dat we soms toch wel wat magere preken hebben. Door de Heilige Geest worden we gegrepen, maar we komen nooit bij het woord uit. Volgens mij klopt er dan iets niet. Mijn idee is altijd geweest, we beginnen bij het woord en dan komen we zelf bij de geest uit. Maar ik had het idee dat vorige week God tegen me zei, nou begin nou Stef bij de geest, en dan kom je vanzelf bij het woord uit. De Heilige Geest zal je altijd leiden naar het woord. En het woord zal je altijd leiden naar de Heilige Geest en naar de Vader en de Zoon. Maar we hebben allebei nodig. Misschien dat het wat te veel is om gelijk over het supralapsarianisme te beginnen. Zullen we maar niet aan beginnen. De dubbele uitverkiezing. Ik wil je die term nog wel eens uitleggen. Je hebt ook sublapsarianisme en infralapsarianisme. En ja, ik had het allemaal nog een keer aan jullie uit willen leggen, maar het supralapsarianisme, de dubbele uitverkiezing, dat God al voor de laps, voor de zonde van mensen, we hebben verkozen om hem te dienen in de hel. Dat is de extreme hypercalvinistische leer. Ik ben daar wat voorzichtig mee om dat zo te zeggen. Dat zijn wat zware theologische termen, maar we zouden over die dingen na kunnen denken, omdat ze ons doen nadenken over wie God in werkelijk is. En wat hij tot ons wil zeggen. Maar het valt me wel eens op dat als je het woord van God ergens spreekt, dat sommige mensen gewoon weg zitten te dutten. En dan denk ik, mensen, waar is het respect voor het woord van God? Slaap nou thuis. En zorg dat je fris bent om te luisteren naar het woord van God. Waar is het respect voor het woord van God nog gebleven, zeg? Nee, het komt me nou even niet uit om naar de samenkomst überhaupt te gaan. Dat kan, als je ziek bent en te moe bent, zoals Agnes vanochtend, dat kan. Maar hebben we nog respect om het woord van God te horen? Zesde, een Bijbelse gemeente is een bevrijdende gemeenschap. Waar mensen worden verlost en bevrijd van demonische krachten. Ik geloof dat. Een cultuur van verlossing en genezing. Mensen worden niet alleen veranderd, maar mensen worden ook bevrijd. Van hun oude leven. Jezus dreef de demonen uit. Jezus dreef ze eindeloos uit, zou ik bijna willen zeggen. Hij ging maar door en hij ging maar door. En hij gaf de discipelen de opdracht om hetzelfde te doen. En de geesten gilden het uit bij de manifestatie van de kracht van Gods Koninkrijk. En ik denk dat we het nodig hebben dat we het opnieuw gaan omarmen. Dat mensen worden bevrijd van zichzelf en van demonische geesten. En we zien dat in het hele boek van Handelingen zien we dat gebeuren. Daar waar Gods kracht zich manifesteert, ook de duivel zich manifesteert. En er is maar één weg en dat is eruit. Sommige mensen die zeggen over de Toronto-blessing ook van ja, er zijn demonen daar. Dat is een demonische manifestatie. Ja, wat is daar mis mee? Ian Ross die zei tegen mij, John Arnold zegt dan altijd, komen ze die demonen of gaan ze? Ja, wat zeg je nou? Ja, de Gods kracht is daar. Natuurlijk is daar een reactie van demonische geesten, want die moeten eruit en eruit in Jezus' naam. Wat willen we nou toch eigenlijk? We willen toch die cultuur van bevrijding, dat mensen bevrijd worden. Dus komen die geesten of gaan ze nou? Nee, ze gingen. Nou, sommigen die zeiden over ja, mensen in Toronto die blaffen als honden. Nou, daar heb ik het over gehad vorige week met Ian, ook in de Van der Valk. Toen zaten we te eten. Hij zei, we hebben van al die 3 miljoen mensen, 3 mensen horen blaffen als een hond. Hallo? En dan wordt de hele beweging afgekeurd. Moet je nou eens kijken op 3 mensen van de 3 miljoen. Het valt misschien allemaal toch wel wat mee. En ik zeg wel eens tegen mensen, ook op het seminarie kwam de Toronto Blessing voorbij in een van mijn lessen over opwekking. En dan heb ik al tegen de professor gezegd, dat werd natuurlijk afgekeurd. Ja, professor, bent u er geweest? Toen was het stil. Je kan pas oordelen als je er geweest bent. Eerder niet. Waar de geest van God begint te bewegen, daar worden de demonische geesten, die krijgen het gewoon Spaans benauwd. En dan is het maar één weg eruit, in Jezus' naam. Ja, ja. Let it be. Zevende. Een Bijbelse gemeenschap is een plek waar ongelovigen binnenkomen en door de aanwezigheid van God worden gegrepen. Ze kunnen er niet meer aan ontsnappen. En ze raken verzoend met God. Sterker nog, een Bijbelse gemeenschap is een gemeenschap waar de aanwezigheid zo krachtig is van God. Dat mensen sowieso niet aan hem kunnen ontsnappen. Dat een ieder die er binnenkomt, erdoor wordt gegrepen. Er is een cultuur, zou ik willen zeggen, van de aanwezigheid van God. Er bonst en brandt het vaderhart van God. En je kunt niet naar binnen stappen en aan zijn armen ontsnappen. Je belandt in de armen van God, zoals Janus, die naar binnen werd gezogen in dit huis. En tot Jezus kwam. Mensen komen thuis bij God. Er werden 3000 zielen werden er toegevoegd. 1 Korinthe 14 zegt, en telkens wanneer jullie samenkomen, wanneer jullie allemaal tegelijk profeteren, komt er een ongelovige binnen. En het verborgene van zijn hart komt openbaar. Hij zal zich voorover buigen en hij zal erkennen dat God inderdaad in jullie midden is. Zo gegrepen door de aanwezigheid van God, omdat de Heilige Geest daar beweegt. En dan komen we ook tot de bediening van verzoening die God ons gegeven heeft om te hebben. Soms denk ik wel eens, hebben wij God niet een beetje te veel ingekaderd in onze eigen rationele kaders van hoe die moet zijn? Hebben wij God niet soms een beetje te veel in onze broekzak gestopt? Dat wij denken, God beweegt zo. Van de week kreeg ik een kritische bericht via Facebook van iemand, zo'n verhaal. En ik heb ook mijn oudste raad geschreven, want dit kan toch niet, zo ken ik jou niet. Jij bent altijd een gepassioneerde, maar wel gedisciplineerde man. Zo ken ik je al jaren, schreef iemand mij. En ik zat in de fontein en je zat onbedaarlijk te lachen. Ja, hallo, mag je ook gegrepen worden door de vrolijkheid van God? Ja, ik was dronken, ik geef het eerlijk toe. Ik heb te veel zoete wijn gehad uit de hemel. En het smaakte uitstekend. Maar ik dacht bij mezelf, met alle liefde en alle respect, wie ben jij om te bepalen wat God met mij doet? Wie ben jij? Heb jij God soms in je broekzak? Dan dacht ik, ja, ik heb me beheerst, ik heb het niet teruggeschreven. Misschien moeten we dat conflict toch eens aangaan. Maar denk ik, wie ben jij dat jij weet dat God zo werkt zoals jij denkt dat God werkt? En dat God zo is zoals jij denkt dat God is? Hallo, dat is afgoderij, lieve mensen. Ik beschuldig deze man niet van afgoderij, begrijp me goed, want ik begrijp zijn concerns, zijn zorgen. Wat gebeurt daar? Maar ja, ik was even de controle over mezelf kwijt en het voelde fantastisch. En de Heilige Geest was krachtig, ook in de fontein. Ja, je kunt zoveel hebben als je wilt, zegt Ian Ross. En ik geloof dat het waar is. En laat me eerlijk wezen, het getuigenis van de verandering van mensenlevens van bijna 3 miljoen mensen spreekt in Toronto, spreekt voor mij krachtiger dan, nou, ik zal de rest maar niet zeggen, maar dan wat wij er soms van maken. Dat we denken, hoe is God? Is hij zoals wij willen dat hij is? Geef mij maar hij die beker dan, die op de kop stond in de kerk, letterlijk zoals Ian vertelde. En vervolgens, inmiddels, ze zijn de tel kwijtgeraakt, meer dan 10.000 gemeentes heeft gesticht in Mozambique. En de doden staan op. Heeft Ian dat verteld vorige week? Want ik heb niet helemaal goed meer zitten luisteren over dat moslimdorp. Heeft hij dat verteld, het verhaal? Ian zegt, ik was in Mozambique samen met Heidi Baker, ze had me uitgenodigd en ik kwam daar. En Heidi Baker die is voortdurend bezig daar met het prediken van het evangelie. En ze had een bus. En met die bus gingen we naar een moslimdorp. Hij zei, we mochten er eindelijk, mochten ze er komen. Na lang aandringen hadden de oudsten van het dorp, hadden haar de toestemming gegeven om daar Jezus te komen brengen. Een totaal moslimdorp. Er was geen christen in dat dorp. En ze, we reden met de bus daar naartoe. En hij zei, het ministry team waren allemaal kinderen. Die zouden bidden voor de mensen. En dus toen kwamen we daar en deden we de zijkanten van de bus open. Toen hebben we de Jezusfilm laten zien. En ze lieten de Jezusfilm zien. En daarna gebeurde er helemaal niks. Mensen keken eraan. Ze wisten totaal niet wat ze moesten doen. Maar ze waren de 3 jonge mannen die al vanaf hun geboorte doof waren. En die kwamen naar voren. En daar hebben we voor gebeden. En alle 3 konden ze weer horen. Alle 3. Het hele dorp. Het hele dorp kwam tot geloof. Een heel moslimdorp. In één klap christen geworden. En hij zegt, ik was erbij, ik heb mijn eigen ogen gezien. Heel het dorp kwam tot Jezus. En toen zeiden we, nou, weet je, dan gaan we een gemeente beginnen. Dan zijn we een gemeente begonnen. Nou, dit is een goede voorganger, zeiden we tegen het dorp. Deze man is te vertrouwen. Hij heeft inmiddels 3 mensen uit de dood al opgewekt. Dus dit is wel een goede voorganger. En hij zegt, toen zijn we een medische kliniek zijn we begonnen. En zijn we voor de mensen gaan zorgen. En we zijn een school zijn we begonnen. En huppakee, een heel dorp is van Jezus geworden. Inmiddels 51% van Mozambique, waar hij die beker werkt, is christen. Ze heeft een enorme invloed. De geest van God grijpt dat land. En er is 1 vrouw die met haar man bereid is om te gaan. Maar hij heeft jullie ook verteld, denk ik, vorige week, hoe opgebrand ze was toen ze in Toronto was. Voordat het allemaal begon. En dat ze cashière wilde worden in de supermarkt. Heeft hij dat verteld of niet? Dat heeft hij mij verteld. Ze kwam van het zendingsveld totaal opgebrand met een dubbele longontsteking. En ze zegt, ik wil niet meer. Ik wil cashière worden in de supermarkt. Laat mij maar. Maar toen kwam de geest van God over haar. En toen stond ze op de kop in de samenkomst. Ze stond letterlijk op haar hoofd. En daarna is ze weer toch terug het zendingsveld opgegaan. En kijk eens wat voor beweging van God daar is tot stand gekomen. Dan denk ik, als ik zo'n berichtje krijg van een bezorgd iemand. Hallo, toon me je vrucht. Oeh, hallo, ik wil je niet afkeuren, maar voor mij spreekt dan het getuigenis van zo'n vrouw luider dan... Ja, je begrijpt wat ik bedoel. O Heer, kom uit mijn broekzak als u erin zit. Een Bijbelse gemeenschap is een biddende gemeenschap. We lezen dat er voortdurend gebeden werd. Een cultuur van gebed. Is de gemeente waar je bent een biddende gemeente? Ze bleven eendrachtig volharden in het gebed, staat. Ze opent handelingen. En daarna komt de Heilige Geest en ze bleven volharden in de gebeden. En daarna kwam de vrijlating van Petrus en Johannes... En dan staat er en ze verhieven allemaal eensgezind hun stem tot God. Wam als massa, stiefens, ze baden ze tot de hemel. En toen ze gebeden hadden, werd de plaats waar ze bijeen waren bewogen. Dat schudde onder de kracht en ze werden vervuld met de Heilige Geest. Bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken, staat in Efeze 6. Bij elke gelegenheid in de geest. Met volharding bidden en smeken voor de Heilige. Een Bijbelse gemeente is een aanbiddende gemeente. Is een gemeente waar de eer van God bewaakt en bezongen wordt. Er is een, ik zou willen zeggen, een cultuur van aanbidding. Steeds opnieuw staat er, en zij loofden God. Steeds opnieuw waren ze op de hemel gericht. Steeds wordt daar naar God gewezen. Uw naam worden geheiligd in ons midden. Laat alles wie God is in ons midden openbaar komen. Maar laat de naam van Jezus steeds centraal staan. God groot worden gemaakt. Want het gaat niet om de eer van ons, of om ons welzijn, maar om zijn eer. En dan de tiende, en dan ga ik afsluiten, en dan ga ik gewoon de volgende keer verder. Het tiende is, een Bijbelse gemeente is een gemeenschap waar eer is, waar respect is. Het is, zou ik willen zeggen, het product van die cultuur van aanbidding van God... is dat we ook respect en eer hebben naar elkaar als mensen. Eer elkander, zegt de Bijbel. Wees elkaar in eer betoond en voorbeeld. Het is een cultuur van eer en niet een cultuur van minachting. Mensen trappen niet op elkaar, maar mensen heffen elkaar op. Geef elkaar voorrang. Mensen hebben elkaar lief. En willen die ander opheffen. Willen die ander eren? Willen die ander in het zonnetje zetten? Kijk hem. Kijk eens hoe God in hem zo zichtbaar is. Of hoe God zo in haar zichtbaar is. Kijk eens wat God door hem of haar doet. Wat bijzonder. Altijd die ander voorrang geven boven jezelf. Een cultuur van eer. En dat is geen verkeerd iets. Dat is geen mensverheerlijking. Cultuur van eer is dat je die ander voorrang geeft. Is dat je die ander ondersteunt. Dat je niet die ander minacht. Amen. Amen. Ik heb je de helft gegeven. En ik hoop dat we van de theorie ook naar de therapie gaan. Dat we van de prediking naar de praktijk gaan. En dat we, wat er ook gebeurt met de gemeente, dat deze 10 ingrediënten sowieso al zichtbaar zullen zijn in de gemeente die ook hier in Heerenveen is. Dat de aanwezigheid van God opnieuw zal bewegen in Heerenveen. Dat de Heilige Geest opnieuw zal komen. En dit zal bewerken in ons allemaal, waar we ook zijn. Amen.